Goedemiddag, luisteraars thuis, voor de kerktelefoon en gasten die ons met ons meeluisteren. U bent verbonden met het verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Open Hof in Middelharnis, van waaruit wij voor u een voorleesmoment organiseren. Deze middag zullen we met een nieuw boek beginnen. De klokkenmaker. Vlugge klompjes kletteren over het straatje van glimmende klinkers. Een jongetje van 4 holt over de achterweg. Aan zijn ene arm bungelt een rieten tas met groenten. Die gaat hij bij zijn grootmoeder brengen. Voorzichtig, Leen, roept moeder hem na. Ze kijkt over de onderdeur en zwaait naar hem. Leen zwaait terug. Natuurlijk, doet hij voorzichtig. Hij vindt het fijn om naar grootmoeder te gaan. Iedere morgen mag hij naar haar toe. In een wip staat hij boven op de dijk. Met voorzichtig zijn bedoelt moeder dat hij de wafels niet moet breken. Ze heeft ze boven op de groenten gelegd. Misschien breekt grootmoeder er voor hem wel een stukje af. Van moeder kreeg hij niets. Voor zaterdag, had ze kort gezegd, en toen durfde hij niet verder zeuren. Het is stil op straat. Er zijn geen spelende kinderen. Die zitten allemaal op school. Leen weet niet of het fijn is op school. Hij heeft geen oudere broertjes of zusjes die het hem kunnen vertellen. Hij loopt er wel eens langs. De deuren zitten altijd dicht. De kinderen mogen er niet meer uit. Hoe zullen ze dat vinden? Naar grootmoeder gaan is misschien toch wel fijner. Zij is lief. Grootvader ook wel. Maar die kan brommen en van brommen word je verdrietig. Hij zwaait de rieten tas zachtjes heen en weer bij iedere stap. Misschien valt er wel een wafel uit. En daar kan hij dan niets aan doen. Een wafel die op de grond ligt, kun je niet meer eten. Tenminste, grote mensen doen zoiets niet. Kinderen natuurlijk wel. Leen houdt de tas een beetje schuin. De groenten blijven erin. Het papieren zakje met de wafel schuift steeds een stukje verder naar de rand. Floep! Daar wipt het zakje uit de mand. Leen kijkt ernaar. Het bruine papier steekt af tegen het lichte zand langs de weg. Wat zal moeder zeggen? Vlug, het zakje moet terug in de tas. Een klein hoekje van een goudgele wafel. Zo'n lekker hoekje koek. Het zit al in zijn mond voordat hij erover nadenkt. Het zakje doet hij weer dicht en stopt het in de tas. Leen koudt op het zachte stukje. Lekker. Grootmoeder heeft bezoek. Voor de deur op het straatje staan een paar grote klompen. Leen zet er zijn ene klompje naast en moet ineens lachen om het verschil. Het is een mal gezicht. Hij trekt zijn andere klomp ook uit. Gaan jullie maar naast de grote baas op mij wachten, zegt hij. Nieuwsgierig stommelt hij door het washok naar binnen. Hij snuift de lucht van een pijp op, anders dan grootvaders pijp. Pijpen ruiken nooit hetzelfde. Hij duwt de deur op een kiertje en gluurt naar binnen. Ze zitten niet in de keuken, maar voor. Hij sluipt verder. De tas sleept hij achter zich aan. Aan de ronde tafel met het zachte rode kleed zit een grootmoeder aan een man. Leen ziet meteen wie het is, de klokkenmaker. Grootmoeder heeft hem niet binnen horen komen. Ze ziet wel zijn blonde kuif om het hoekje steken. Kom maar, mijn jongen. Kom er maar even bij zitten, zegt ze. Ze schuift een stoel dicht bij de haren en trekt hem zachtjes tegen zich aan. Hij vindt dat wel fijn. Grootmoeder is zo groot en lekker zacht. Ze heeft haar arm om hem heen geslagen. De klokkenmaker kijkt naar hem en knipoogt. Dan gaan die twee weer verder met hun gesprek. Leen hoort het al. Ze spreken over de Heere. Met eerbiedige stem vertelt de klokkenmaker aan grootmoeder hoe goed de Heere voor allen is die hem vrezen en liefhebben. Als je de Heere kent, ben je gelukkig. En als je de Heere niet kent, ben je ongelukkig. Dan ga je voor eeuwig verloren. Maar die hem in hun leven hebben leren kennen, mogen later bij hem in de hemel komen. Over dat verschil praten ze. De klokkenmaker weet er veel van, vindt Leen. Hij begrijpt niet alles, lang niet. Wel het belangrijkste, dat het nodig is dat je de Heere kent. Ineens moet hij weer denken aan de gevallen wafels en het stukje dat hij er stiekem van af had geknaagd. De zonden zie de Heere niet door de vingers, hoort hij de man tegenover hem aan tafel zeggen. God is rechtvaardig. Leen kijkt geschrokken naar hem. Hij weet het heel zeker. De Heere kent hem ook. En hij weet dat Leen een zondig hartje heeft en stoute dingen doet en niet aan de Heere denkt. Ze praten samen verder, die twee. Leen hoort het niet meer. Er is iets in hem gaan branden. Hij heeft het gevoel dat God heel streng op hem neerkijkt, omdat hij onbekeerd is. Nog dichter drukt hij zich tegen grootmoeders arm. De klokkenmaker staat op om naar huis te gaan. Grootmoeder loopt mee tot aan de deur. Als ze terugkomt, ziet ze Leens spierwet gezicht. Ze strijkt hem over zijn haar en denkt dat hij gisteren te laat naar zijn bed is gebracht. Ach, ach, zucht ze, wat is die man gelukkig. Weet je, Leen, mijn jochie, weet je dat deze man gelukkig is? De Heere heeft hem al zijn zonden vergeven. Net alsof hij ze nooit gedaan had. En als hij nu sterft, Leen, weet je waar hij dan heen gaat? Voor altijd, juist naar de hemel, naar de Heere. En dat zal wat zijn. Want daar hoeft hij nooit meer te zondigen. Daar is geen pijn meer en geen verdriet. Daar ben je altijd bij de Heere. Over haar wangen lopen tranen en haar stem wordt zo dun. Leen zou wel troostend zijn armen om haar heen willen slaan. U ook. Hoor, ik geloof vast en zeker dat u daar ook komt. U hebt de Heere toch ook lief? Maar hij kan niets zeggen. Het lijkt al of zijn tong vastgeplakt zit. En hij dan, zonder nieuw hartje? Hoe moet het met hem? Op het straatje achter het huis zit Leen met zijn zusje te spelen. Hij stapelt lege potjes op elkaar en zij mag ze omduwen. Ze gilt van plezier. Als ze de toren klaar is, slaat ze er met haar handje tegenaan. En de potjes rollen over de keien. Boem, boem, roept ze. Geduldig stapelt hij ze opnieuw op elkaar. Kaar, vraagt ze lief, haar hoofdje scheef. Pas als hij knikt, slaat ze. Ze wordt het spelletje nooit moe. Opeens zit Leen rechtop. Heel gespannen luistert hij. Sintje doet hem na. Gaat ook rechtop zitten. Wat hoort haar broertje dan? De kerkklok luidt. De slagen klinken over het dorp. De wind brengt het geluid bij hen. Leen weet wat het betekent als je midden op de dag de kerkklok hoort. Dan wordt er iemand begraven. Opeens heeft hij geen zin meer om met Sintje te spelen. Hij staat op en loopt naar het schuurtje. Daar is moeder. Ze slaat de laatste stukjes wasgoed uit. Straks worden ze opgehangen om te drogen. Moeder heeft de klok ook gehoord. Haar rode handen blijven stil. En op haar gezicht komt een verdrietige trek. Leen weet waarom. Het is om het kleine zusje Johanna dat er was tussen hem en Sintje. 14 maanden oud was ze en daarna werd ze heel ziek. Toen ze begraven werd, luidde de torenklok voor haar. Leen kijkt niet langer naar zijn moeder. Hij loopt om het schuurtje heen. Achter een stapel hout laat hij zich op de grond zakken en vouwt zijn handen. Heere, ik word zo bang van de klok. Als ik moet sterven. Ik heb geen nieuw hart en ik kan niet bij u komen. Dan ga ik verloren. Ik ben onbekeerd. Ik ken u niet. Het is net alsof er van binnen een stemmetje zegt. Houd maar op met dat bidden. Straks luidt de klok voor jou. Je bent onbekeerd en je zult nooit bekeerd worden. Daar ben je nog veel te klein voor. Leen huilt zachtjes. Niemand ziet hem. Niemand hoort hem. Niemand. Leen moet naar school. Hij is 6 jaar geworden. Leen wil graag lezen leren. Dan kan hij samen met grootmoeder uit het woord van God lezen. Zo noemt grootmoeder de Bijbel altijd. Op school zijn heel veel kinderen. Ze zijn vrolijk aan spelen wilde spelletjes. Al gauw merken ze iets aan Leen. Hij is altijd zo stil. Hij speelt niet mee en hij lacht nooit om hun grappen en ondeugende streken. Leen wordt een eenzaam jongetje. Vaak kruipt hij op het schemerige zoldertje van het schuurtje. Dat is een plekje waar niemand hem zoekt. Zelfs moeder weet het niet. Leen, Leen, waar zit je? Moeder Potappel veegt haar handen af aan haar schort en kijkt om de hoek van het washok. Waar zit die jongen toch steeds? Het is haar een raadsel. Het is hoog tijd voor hem dat hij naar school gaat. Een kwartier geleden liep hij de kippen nog te voeren en nu is hij weer spoorloos. Moeder kijkt nijdig. Het gebeurt haar te vaak dat Leen verdwenen is. Ze zou wel eens willen weten waar hij zit. Ze loopt het schuurtje achter het huis in en laat haar klompen buiten staan. Zo hoort hij haar niet aankomen. In de schuur kijkt ze om zich heen. Zou hij op het zoldertje zitten? Vast besloten om te weten wat haar jongen uitvoert, klimt ze zachtjes de trap op. Stil. Hoort ze hem daar praten? Ze gaat nog een paar sporten hoger de ladder op. Nu kan ze verstaan wat hij zegt en ze ziet hem ook. Geknield voor een paar balen stro ligt hij daar met gevouwen handen. Zijn gezicht kan moeder niet goed zien. Heere, ik ben zo ongelukkig en de klokkenmaker is gelukkig, want hij mag uw kind zijn. Ik hoor hem vaak bij grootmoeder over u spreken. En ik ben zo jaloers op hem. De moeder op het steile laddertje houdt haar adem in. Verbaasd luistert ze naar het smeken en bidden van haar 6-jarige jongen. Hij is erg verdrietig, dat hoort ze wel. Hij klaagt dat hij onbekeerd is. Hij is nog maar zo klein. Moeder begrijpt er niets van. Zelf bidt ze nooit zo smekend om een nieuw hart. Moeder gelooft wel dat het goed komt later. God is immers liefde. Dat kan ook wel zonder nieuw hart. Langzaam gaat ze de trap af. Als ze weer in haar klompen staat, roept ze hem opnieuw. Leen, Leen, waar zit je? Je moet naar school. Boven wordt het gebed afgebroken. De jongen krabbelt van het zoldertje af en staat even later voor zijn moeder. Op zijn gezicht zijn de sporen van tranen goed te zien. Hij heeft met zijn vuile knuisjes zijn wangen droog gemaakt en nu is zijn gehele gezicht vuil. Moeder moppert. Naar de pomp, je gezicht wassen en dan maak je dat je wegkomt. Ik krijg al klachten genoeg over jou. De meester weet geen raad met jou. Leen schiet langs daarheen en houdt gehoorzaam zijn gloeiende wangen onder het ijskoude straal terwijl moeder de zwengelt aan de pomp. Naar school. Ja, naar school. Dat is voor Leen niet fijn. Op school zijn de kinderen die hem plagen en de meester die hem niet begrijpt. Eenzaam is Leen, eenzaam met zijn grote verdriet. In het schoollokaal is het warm. De zon schijnt pal op het oude gebouw. De kinderen puffen boven hun leitjes en snakken naar het einde van de middag. Leen zit in zijn bank diep na te denken. Gisterenavond had hij de oude klokkenmaker weer over de heren horen vertellen. De oude man kwam al vaker bij grootmoeder in het kleine huisje onder aan de dijk. Die man kon sterven, want hij was met God verzoend. Dat betekent dat God niet meer boos op hem is, want de Heere Jezus heeft voor hem de straf over de zonden gedragen. Als Leen daaraan denkt, wordt hij zo bang en verdrietig. Hij heeft niet wat de klokkenmaker heeft. De Heere hoort niet naar kleine kinderen. Hij kan niet in de hemel komen, daar moet je bekeerd voor zijn. O, als hij eens moest sterven, dan zou de torenklok zijn sombere slagen laten horen, omdat er een jongetje werd begraven dat de Heere niet lief had. En dan, op die warme middag in de school, laat Leen zijn hoofd plotseling op zijn armen zakken. Snikkend roept hij het uit. Verloren, o God, voor eeuwig verloren. Zomaar hardop roept hij het door de klas heen. Hij vergeet even helemaal waar hij is. Hij denkt niet meer aan de kinderen. Leen heeft het zo benauwd. Het wordt stil in de klas. Het gekras van de greffels over de leitjes, want vroeger schreven de kinderen nog niet op papier, houdt ineens op. Alle kinderen kijken met een open mond naar de huilende jongen. De meester staat verbaasd voor de klas. Eigenlijk snapt hij niets van dat stille jongetje. De meester heeft gezien dat hij altijd aan de kant van het schoolplein staat. Hij weet dat Leen nooit meedoet met tollen en knikkeren en hoepelen. De meester begrijpt dat niet. Een jongen van zijn leeftijd moet hollen en springen en lachen en plezier hebben. Zou Leen soms niet goed wijs zijn? Of is hij een luie jongen? Hij weet het niet. Hij heeft Leen al heel vaak straf gegeven, omdat hij zat te dromen, omdat hij niet goed oplette en de meester maar een beetje voor niks laat kletsen. De meester heeft al een keer met zijn vader en moeder gesproken. Die moeten hun zoontje beter opvoeden. De jongen heeft geen zin in school. Lummelen aan dromen, daar is hij goed in. Hoor die jongen nu eens rare praat doen in de klas. Straks gaan alle kinderen lachen en moet hij ze meer maar stil zien te krijgen. De meester wordt boos. Hij zal eens aanpakken en anders als de vorige keer. Het moet afgelopen zijn met dat rare gedoe. Leen wordt aan zijn arm de bank uitgetrokken en krijgt voor in de klas een paar harde klappen op zijn broek met de houten lat. Zo, dat zal helpen, zegt de meester voldaan. En nu aan je werk allemaal en laat ik niemand horen. Dreigend zwaait hij met de stok. De school gaat uit. Leen loopt alleen over de dijk. Hij loopt altijd alleen. Niemand wil zijn vriendje zijn. Want ze vinden hem allemaal een vreemde jongen. Leen wil nooit met hun wilde spelletjes meedoen. Leen haalt nooit ondeugende streken uit. Eigenlijk vinden de kinderen hem een saai ventje. Ze hebben een hekel aan hem. Ze zijn bang dat hij een klekspaan is. Kijk, daar komt een troepje kinderen achter hem aan. Ze rennen over de dijk om hem in te halen. Er zijn ook grotere jongens bij, met stevige knuisten. Daar loopt hij. Verloren, zei hij. Laten we hem verloren noemen, zeg. Verloren? Heb je je tong verloren? Ze houden hem tegen, drommen om hem heen. Ze steken elkaar aan en worden steeds bozer en brutaler. Wie zei het eerst, dat verschrikkelijke woord? Wie riep het? Wie had lucifers? We steken hem in brand, wordt er geroepen. Ze juichen en binden hem vast aan een boom. Takken worden erbij gesleept. Daar knettert het eerste vlammetje. Verloren, verloren, joelen ze. Opeens schrikken ze. Schechtig stoten ze elkaar aan. Wijzen in de verte. Maak dat je wegkomt, schreeuwt er een. Kijk, Krijn van de Smit komt eraan. Alle jongens van Stavenesse weten dat je voor Krijn moet oppassen. Zorgen dat je uit zijn handen blijft. Vooral als hij boos is. En dat is hij nu. Vreselijk boos. Uit de verte heeft hij alles gezien. Briesend van woede stuift hij op de arme, vastgebonden jongen af. Met zijn klompen trapt hij het beginnende vuurtje uit en bevrijdt Leen snel. Leen buitelt voorover in zijn armen. De smid brengt de kleine snikkende jongen helemaal thuis, naar het kleine huisje aan de achterweg. Leens haar en kleren ruiken naar brand. Die avond zoekt de bovenmeester een bekeerde vrouw op in het dorp en vertelt haar van het vreemde gedrag van de jongen. Ze kijkt nadenkend voor zich uit. Dan zegt ze tegen de meester: die jongen is niet gelukkig. Die jongen is verdrietig, omdat hij onbekeerd is. Zoals hij geboren is, kan hij niet sterven. De meester kijkt haar aan. Ik heb laatst haar grootmoeder gesproken. Dit kind is ongerust. Het moet bekeerd worden, maar weet niet hoe. De meester denkt diep na. Hij schaamt zich als hij denkt aan het pak slaag. Hij had beter samen met de jongen kunnen praten of bidden. Dit kind weet al heel jong dat God ons niet bij zich in de hemel neemt als we zijn kind niet zijn. Meester, jij moet die jongen niet meer slaan aan straffen. Ook niet als hij onder zijn werk wegdroomt. De meester is stil naar huis gegaan. Veel heeft hij om over na te denken. Straf heeft hij Leen Potappel nooit meer gegeven. Leen vindt het erg dat de kinderen niet meer met hem willen spelen. Als ze op een keer vragen of hij mee wil doen om tuinwortelen te stelen, dan aarzelt hij. De duivel maakt hem wijs dat God nog nooit zo'n klein jongetje heeft bekeerd. Daar moet je ouder voor zijn. Zo'n kleine jongen mag best een keer een pleziertje maken in zijn leven. Hij kan met een gerust hart meedoen met de jongens. Als hij uitverkoren is, zal God hem toch wel bekeren. Leen laat zich overhalen. Je hoeft niet zelf te stelen, zegt Willem van de Koster. Je hoeft alleen maar op de uitkijk te staan. Het is heel spannend. Als er iemand aankomt, doe je 3 keer het geluid van een uil na. Hoehoe, hoehoe, hoehoe. Hij kijkt Leen strak aan. Doe je het? Leen knikt. Ja, hij doet mee. Hij steelt zelf niet. Hij staat maar een beetje erbij, niks bijzonders. Verstopt achter een heg kan hij het hele pad afkijken. Er is geen kip te zien. Hij rilt en duikt dieper weg in zijn jas. Een koude wind waait hem bijna van de weg. Vanmorgen zei vader dat het zou gaan vriezen. Koude handen heeft hij. Net als vader maakt hij een kommetje van zijn handen en blaast daar zijn handen warm in. Dom ook om zijn wanten te vergeten, die grootmoeder voor de kinderen had gebreid. Ineens schrikt Leen. Hij schrikt geweldig van een stem in zijn hart. Het lijkt wel of er iemand naast hem staat. Zo helder klinkt die stem. Alle dingen liggen naakt en geopend voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben. God ziet hem. Alles ziet de Heere, want hij twijfelt er niet aan van wie deze waarschuwing komt. Leen is aan het zondigen. Hij probeerde gewoon met de jongens mee te doen, zorgeloos te zijn. Maar alle dingen liggen open voor de ogen van de Heere, de ogen van de Heere. Hij voelt ze op zijn kleine lichaam branden. Hij schokt overeind. Snel kijkt hij achterom naar de jongens. Kijk ze bezig zijn in de tuin van een ander. Stelen. O, hij moet maken dat hij wegkomt voordat de Heere hem straft. Zo snel hij kan, rent hij naar huis. Met wachtpostje spelen is het afgelopen. De jongens zijn woedend als ze hun hollende voetstappen van hun vriendje horen. Kijk hem gaan, de lafaard, zegt Willem. Vooruit, morgen krijgen we hem wel. Laat er iemand anders op de uitkijk gaan staan. Ze vinden het spelletje opeens niet leuk meer. We moeten een plan bedenken om dat vervelende ventje zijn rare streken af te leren, zegt er een. Laten we op een goede kans wachten, besluit Willem wijs. De volgende morgen ligt er een dik pak sneeuw. De jongens hebben het druk met sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken. Ze vergeten Leen. Nog fijner wordt het als het gaat vriezen. Er komt een flinke laag ijs op de sloten. De jongens hebben bijna geen geduld om te wachten tot het ijs sterk genoeg is om hen te dragen. Met hun sleeën zuizen ze van de dijk. Vlak voor de sloot stoppen ze. De brutaalsten stopten niet onder aan de dijk, maar vliegen met de slee en al over de bevroren sloot. De anderen dansen van opwinding als het ijs gevaarlijk kraakt. De grootste waakhals is Jaap Waverijn. En hij roetst met zijn slee van de helling af, vliegt over de sloot en springt aan de overkant op de besneeuwde oever. Dan trekt hij met een trots gezicht zijn slee omhoog. En terug, roepen de kinderen. Jaap laat zich niet kennen. Voorzichtig zoekt hij een sterke plaats in het ijs op en springt terug. De slee schokt achter hem aan. Precies in het midden van de sloot zakt zijn ene voet door het ijs. De kinderen op de kant houden hun adem in en kunnen hun lachen niet inhouden. Jaap zakt met zijn ene been in het koude water. Snel klampt hij zich vast aan de slee en hijst zich uit het wak. Heel voorzichtig worstelt hij naar de kant. Koud en met een drijfnat been staat hij tussen de jongens in. Geweldig, wat spannend, lacht Willem. Jaap haalt onverschillig zijn schouders op. Geeft niks hoor. Ik ga even een droge broek aan doen. Ajus. Hij zal niet toegeven hoe vlijmscherp de kou in zijn been getrokken is. Boven de aan de dijk draait hij zich om. Jongens, daar komt Verloren aan. Jullie hadden toch nog iets met hem goed te maken? Laat hem maar eens aan het wak ruiken. Met één komen ze in actie. Ja, ja, dat doen we. Hij heeft ons gemeen behandeld, op de uitkijk staan en dan stiekem weghollen. Vooruit, jongens, grijp hem, brult Willem. Hij is de eerste die bovenaan de dijk staat en wijst naar Leenpotappel. De jongen is op weg naar huis en heeft hen eerst niet eens gezien. Ze stonden allemaal onderaan de dijk en nu stormen ze op hem af. Leen heeft geen tijd om na te denken. Ze grijpen hem vast bij armen en benen en sleuren hem de dijk af. Ze struikelen in hun wilde woede haast en rollen over elkaar heen in de sneeuw. Proestend en lachend springen ze weer op hun voeten en rukken hem verder naar beneden. Hij wordt de sloot opgeduwd. Met een vaart glijdt hij over het ijs en plonkst in het zwarte wak. Juichend staan ze op de kant en kijken met vals plezier toe. Leen ligt tot aan zijn middel in het koude water. Zijn handen graaien als gewonde vogels naar steun op het ijs. De rang brokkelt alleen maar verder af. Hij kan zich nergens aan optrekken. Kom op, jongens, we gaan, roept Willem. Ja, straks verklekt hij ons als er iemand langskomt, waarschuwt een ander. Leen, Leen, wij gaan eten, hoor. Roep maar flink om hulp, dan word je straks vastgered. Achter elkaar hobbelen ze naar boven. De sleeën trekken ze achter zich aan. Met grote, bange ogen ziet Leen hen weggaan. Hij worstelt om boven te blijven. Wat vreemd dat zijn benen zo zwaar en stijf worden als lood. Als hij ze niet meer kan bewegen, zinkt hij steeds dieper weg in het wak. Hulp roepen, daar heeft hij helemaal geen kracht en adem voor. Hijgend zoogt zijn borst op en neer. Zijn armen doen pijn van het zoeken naar houvast. Sterven. Nu moet Leen sterven. De kou verlamt zijn denken. Hij wordt zo moe. Zal hij loslaten en gaan slapen? Is dit verdrinken? Suf zijn van die razende kou en de snarpende wind over het ijs? Hij kan niet meer denken. Wegzakken in het zwarte gat, dat is het enige wat overblijft. Over de dijk rijdt een fietser. Het is Johannes van Dommelen. Diep weggedoken in zijn warme jas haast hij zich naar huis. Naar de warme kachel. Mensen, wat is het koud. Oh. Opeens ziet hij een paar wanten in de sneeuw liggen. Wat is hier gebeurd? De sneeuw is omgewoeld, alsof er gevochten is. Hier hebben kinderen gespeeld. Ach ja, lekker met de slee van de dijk af. Dat spelletje heeft hij vroeger ook gedaan. Als het ijs sterk genoeg was, vloog je met de slee zo de bevroren sloot op. Heerlijk ging dat. Johannes herinnert het zich nog goed. Je moest oppassen als het ijs nog niet sterk genoeg was. Dan ging je met de slee en al erdoor. Zijn ogen glijden over de bevroren sloot beneden aan de dijk. Plotseling trapt hij op zijn raam. Zijn fiets maakt een rare beweging. Door en voor Johannes het weet, schuift hij over het pad. Spekglad is het hier. Geschrokken kijkt hij naar de sloot. En nog eens, ligt daar. Het besluit dat hij het wak van dichtbij moet bekijken. Het wordt al een beetje schemerig. Maar Johannes vergist zich niet. In het wak ligt een kind. Wanhopig worstelt het kind naar houvast op het gladde ijs. Na enkele mislukte poging zakt het dieper in het ijskoude water. Hou vol, schreeuwt Johannes schor. Hou vol, ik haal je eruit. Plat op zijn buik schuift hij naar de jongen toe. Hij ziet verkleumde handen, gezwollen vingers. Nog dichter nadert hij het wak. In stilte bidt hij de Heere om hulp. Pak die sjaal, dan trek ik je eruit, zegt hij. Met een boog belangt zijn sjaal vlak voor Leen op het ijs. Leen probeert het. Zijn vingers bewegen bijna niet meer. Maar plotseling vlamt de hoop op redding weer door hem heen. Het moet, hij moet eruit getrokken worden. De eerste pogingen mislukken, omdat zijn handen te koud zijn. Rustig blijft Johannes hem toespreken. Doe maar, nog een keer. Het komt nu wel goed. Ik trek aan de sjaal. Hou vast. Als hij maar een klein stukje uit dat wak is, denkt Johannes, dan durft hij hem wel te grijpen. Johannes durft niet dichter bij het wak te komen. Dan zakt hij er zelf ook door. Ondertussen is er nog een fietser over de dijk genaderd. Hij rijdt om de gevallen fiets van Johannes en ziet dan pas wat er op het ijs gebeurt. Deze fietser, een oudere man, handelt net zo snel als Johannes. Hij is een paar tellen verdwenen, maar keert terug met een lange, stevige plank. Hela, als je even opzij gaat, kun je op deze plank liggen, roept hij buiten adem. Samen lukt het hun, ten slotte, om Leen op het droge te krijgen. Johannes spelt hem uit zijn drijfnatte jas en wikkelt hem in zijn eigen dikke jas. Sterke armen dragen Leen naar de boerderij een eind verderop. De oudere man bonkst op de deur en duwt meteen open. Een half verdronken kind, mensen, help hem gauw. Het gezin van de boer zit juist aan het avondeten. Verschrikte gezichten kijken op van de dampende borden aardappelen. De boerin is de eerste die haar stoel naar achteren schuift. Ach, dat lieve kind, en dan maar dit koude weer. Ze aarzelt niet, maar gaat meteen aan de slag. Nog geen kwartier later ligt Leen met hete kruiken en droge kleren in de bedstee van de boer aan de boerin. Uitgeput valt hij in slaap. Dank u wel voor uw aandacht.